Onze gast is Karel Martens, hoogleraar verkeers- en vervoersplanologie aan het Technion in Israël, waar hij leiding geeft aan het Fair Transport Lab. Karel Martens is ook directeur geweest van Transport Today and Tomorrow, een non-profit organisatie gericht op bevorderen van duurzame mobiliteit. En van 2006 tot 2015 was Martens verbonden aan de Radboud Universiteit. Maar 2014, dat was eigenlijk het feestjaar.
Ja.
Want toen werd hij uitgeroepen tot verkeersprofessional van het jaar. Nou, dat was echt wel een uitverkiezing die je zelf verraste.
Nou, als ik eerlijk ben, heb ik wel er hard aan gewerkt. Ja. En heb ik mijn brede netwerk buiten Nederland ingezet om daar bovenaan te eindigen. Maar ik denk dat dat wel een erkenning was nadat ik jaren weg was uit Israël. Voor mijn werk. Dus in die zin is het in mijn beleving wel een waardering van de 20 jaar dat ik nu bijna bezig ben met rechtvaardigheid en mobiliteit.
Ja.
En het belang daarvan.
Er was toen ook een knuppel in het hoenderhok. Zo heb ik het gevat. Ja. Hè? Je bezwaar tegen de focus op een mobiliteitssysteem. Ja. En de wens om de gebruiker centraal te stellen. Het is iets wat je nu in de media, in de politiek en ook in regionale samenwerking vaak terug hoort. Dus het leek een goed moment om je uit te nodigen. Maar eerst even terug naar wat je daarmee bedoelde. Wat is er mis met die blik op het mobiliteitssysteem?
Nou, als je het heel simpel wil samenvatten, is het traditionele perspectief een van pijpen die aan elkaar moet verbinden en dan moeten ze blijven stromen. En een succes meten we af aan de stroom die er door de pijpen heen gaat. En dat werkt prima voor water en elektriciteit, maar dat werkt niet voor verkeer en vervoer, want wij zijn geen moleculetjes die waarvoor het niet uitmaakt of uit de kraan links of rechts komen. Wij willen rechts of links zijn. En dus de parallel die er is in het verkeersvoerswereld tussen elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, dat is het probleem. Zo is het verkeersvervoerbeleid ontstaan. Je bouwt een systeem op, je zorgt dat het systeem werkt en dan wordt de hele samenleving bediend. Dat werkt voor water, dat werkt voor elektriciteit. Het werkt niet voor verkeer en vervoer, want niet iedereen kan het systeem gebruiken. Er is geen enkel systeem, vervoerssysteem, dus niet het wegensysteem, niet het openbaar vervoer, niet de fiets, die iedereen bedient. Elk systeem sluit wel iemand uit. En dus het analyseren van het doorstromen op elk van die systemen apart zegt niets over de vraag of mensen ook op de bestemming kunnen komen.
Maar dat maakt het meteen ook tot een hele moeilijke opgave waarbij je nooit iedereen kunt bedienen, want de vervoersbehoefte van ieder mens is anders.
Precies, waar ik meteen wat zeggen. En waar is het misgegaan in de TU Delft?
Want?
We hebben het vervoerssysteem overgegeven aan ingenieurs. Het is geen ingenieurswetenschap. Water is ingenieurswetenschap op zekere hoogte. Elektriciteit, voorziening, maar verkeer vervoer is in essentie sociale wetenschappen, gekoppeld aan beleidswetenschappen. Nou, waar willen we eigenlijk heen? Wat voor samenleving willen we bouwen? En dat is een veel complexere vraag en inherent een normatieve vraag. En die kan een ingenieur niet beantwoorden. Die kan niemand beantwoorden in de wetenschap. We kunnen daar wat over denken. Uiteindelijk moeten we het samen beslissen in een democratisch proces. Maar feitelijk hebben we dat democratisch proces overgedragen aan ingenieurs. Die het systeem analyseren, het probleem definiëren. En dan ook nog met de oplossing komen. En dan nog een trucje hebben we bedacht met de economen. Om kosten en baten uit te rekenen van bepaalde investeringen. Dat dan altijd goed uitpakt. Want dat is zo makkelijk te tweaken.
En dan volgt de politiek.
Ga ik te snel?
Ja, wel een beetje. Want is de politiek dan degene die de ingenieurs volgt in jouw optiek?
Ja, ik denk dat... ik zeg dat natuurlijk graag.
Je zegt het scherp.
Ja, en ik zeg het ook graag omdat ik daar sterk ben. Zeg maar dat is het kenniselement van het beleid. Dus ook een politiek element van het beleid. Het kenniselement, dus hoe wij het beleid als professionals vormgeven, is heel belangrijk. En dat stuurt de politiek. En een kleine anekdote die ik gehoord heb uit tweedehands. Dus ik vertrouw er even op dat die klopt. Een voormalig gedeputeerde van de provincie Utrecht, nadat ze uit haar functie was, hoor dat verhaal over dat mensen op een bestemming moeten komen en dat moet je met bereikbaarheid meten en niet met doorstroming. En toen zei ze, maar dat vertel je me nu pas. Waarom heeft niemand mij dat verteld toen ik in functie was? Want het enige wat haar verteld was, er staan files op de snelweg. Dat leidt tot voertuigverliesuren. Elk uur is dit waard, maal zoveel dagen. En dan kan ik niet meer verder. En dat moet ik. En dat is dus slecht voor de economie, niet voor de brede welvaart. Maar voor de economie, daar moeten we dus wat aan doen. En dus als professionals hebben we consequent de verkeerde inzichten aangedragen. Nou, dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is natuurlijk, ja, we hebben het autosysteem opgebouwd. De meerderheid van de mensen rijden nu auto, althans de meerderheid van de mensen die ertoe doen.
Toedoen, in welke zin?
waar we als politici naar luisteren. Want die hebben invloed, die mensen. Die rijdt auto en dus is het fijn om de auto goed te bedienen. Want ja, daar bedien ik mij het electoraat mee dat nog steeds aan de stembus gaat. Die ik tegenkom in het café, die ik tegenkom in het overleggen. En de mensen die, ja.
Maar het is wel aan het kantelen. Ik bedoel, duurzame mobiliteit, dat was gewoon een begrip. En nu wordt het iets waarvan iedereen wel iets heeft van ja, we moeten wel iets veranderen.
Ja, klopt. Duurzame mobiliteit is ook een van de problemen geweest. Duurzame mobiliteit, in de theorie is duurzaamheid een balans zoeken tussen economie, natuur, milieu en verdeling. In het Engels de drie E's, economy, ecology en equity. De facto, niet alleen in Nederland, is dat zeg maar vanaf de jaren 90 een balans geworden tussen natuur, milieu en economie. En wij zijn we equity vergeten, namelijk wie wordt er nou bediend? En feitelijk is heel veel duurzaamheidsbeleid op mobiliteitsgebied gericht geweest op de autogebruiker, want die was het probleem. Die moest ofwel schoner rijden of minder rijden. En als we daarvoor wilden zorgen, moesten we ofwel bijvoorbeeld elektrische auto's subsidiëren, ofwel voorzieningen bieden die heel aantrekkelijk was voor die autogebruiker. Dus een PNR-locatie bouwen met gratis parkeren en gratis busjes, terwijl het openbaar vervoer voor de reguliere gebruiker duurder maakte. We bouwen een hele grote HHZ-lijn, zodat mensen overstappen van het vliegtuig naar de trein. Daar mag veel subsidie naar. Maar, en dus het was heel erg. Het duurzaamheidsperspectief leidt eigenlijk opnieuw tot een focus op die auto. Dus dat was het traditionele perspectief, van die pijpen aan elkaar koppelen zodat het stroomt. Dat heeft heel erg geleid tot een focus op het snelwegennetwerk. Duurzaamheid eigenlijk ook. En dus ik zag een duurzaamheid, in potentie een fantastisch begrip, maar hoe we het toepassen is heel erg gericht op de autogebruiker geweest.
We hadden
en
het over de strategische
agenda. Zien we het anders beschrijven, inderdaad.
We hadden het al over de strategische agenda van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Ja.
Collectieve en actieve vormen van mobiliteit, die krijgen daar voorrang. Vind je dat een goede zit?
Dat zou de uitkomst moeten zijn van een goede redenering. Het lijkt mij een logische uitkomst van een goede redenering. Je moet beginnen met de vraag, welke mensen kunnen nu makkelijk op bestemmingen komen en welke mensen hebben daar moeite mee? Nou, als je die vraag stelt, dan krijg je een vrij simpel antwoord dat iedereen je wel aanvoelt. Als je een auto voor de deur hebt staan en je hebt voldoende inkomen, kun je bijna altijd overal met gemak komen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als je dat niet hebt en je woont in Hartje Rotterdam en je hebt voldoende geld, red je het ook wel. Als je buiten het hartje Rotterdam woont, dan wordt het steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. En hoe verder weg je woont van het centrum, van Rotterdam, van Delft, van Den Haag, van elk van die centra, en je geen toegang hebt tot een auto, hoe moeilijker het wordt om plekken te bereiken. Zowel de plekken waar je wil komen, als daar waar je misschien nooit wil komen, maar misschien toch wel een keer moet zijn. Zoals het ziekenhuis, de huisartsenpost. En als je dus vanuit bereikbaarheid gaat denken, dan zie je andere problemen. Dan zie je andere groepen die een probleem hebben. Dan zie je de files als sneeuw voor de zon verdampen. Want feitelijk met de file ben je het snelste van A naar B. Daarom sta je in de file. Als het niet zo snel was, dan ging je wel met de trein of de fiets. Maar je gaat omdat het snelste van A naar B is. Dus zodra je bereikbaarheid aan is, je ziet dat verdwijnen, dan zie je andere problemen naar boven komen. En dan is de vraag, wat zijn de oplossingen? En dan kom je inderdaad uit bij meer openbaar vervoer, een beter netwerk openbaar vervoer, versnellen van alle verbindingen die er al zijn, gekoppeld aan de fiets. Maar nogmaals, de fiets is ook niet voor iedereen geschikt. Het openbaar vervoer ook niet voor iedereen geschikt. Dus je moet zorgen dat het voor iedereen werkt uiteindelijk.
Ja. Ja. We zijn het er snel over eens. En je hoort het geluid hier ook. Het belang van.
Het is een heerlijk verhaal om te vertellen. Want het is A, heel logisch. En B, we moeten het gewoon doen.
Nou ja, maar financieel is het een heel erg lastig
verhaal. Nee joh, er is geld zat.
Waar?
Stop met bouwen van wegen. Stop met subsidiëren van elektrische auto's. En zet even die accijns op de belasting weer terug. En het geld is echt daar met bakken.
Er is een brandbrief verstuurd door de vervoersregio's, waaronder de metropoolregio, aan de Tweede Kamerfracties. Ja. Want de ambitie is er om het OV te geven wat deze metropoolregio nodig heeft. Maar het geld is er niet. Er wordt gezegd van er moet een bijdrage van het Rijk voor de energiekosten komen. Extra. De BDU moet omhoog. Mijden en spreiden. Dat is een belangrijk punt. Help daarbij, Rijk. Korten op de studentenkaart, doe het niet. Het groene abonnement wat in Duitsland is, maak het hier mogelijk. Onderschrijf je dat appel wat we als metropoolregio doen aan het Rijk?
Ik onderschrijf het, maar ik vind het nog heel bescheiden. Ik denk dat het moet veel verder gaan dan dat. Als je als Rijk zegt, en nu zegt de minister, eerst zei de staatssecretaris het, en nu zegt de minister het ook. Bereikbaarheid is een basisrecht. Nou, als je dat zegt, dan moet je de beurs trekken. Als je dat zegt, dan moet je dus leveren. En als je analyseert wie die bereikbaarheid heeft, dan hoef je hun niks meer te geven. Nou, het is heel duidelijk wie die bereikbaarheid niet heeft. En dat is niet op het platteland. Er is altijd gedacht, oh, dan moeten we busjes op het platteland laten rijden. Ook wel een beetje, zeker wel. Maar dan moeten we niet beginnen. Als we daarmee beginnen, dan ondermijnen we ons eigen beleid. Het probleem zit echt bij mensen die weinig te besteden hebben, die in de steden wonen, in plaats van als Ridderkerk. En die geen toegang hebben tot de kansen die mensen met een auto wel toegang tot hebben. Vaak niet tot onderwijs, niet tot gezondheidszorg, niet tot werkgelegenheid. En een van de onderzoeken die het thema op het agenda heeft gezet in Nederland is het van een student van mij die onderzoek heeft gedaan naar vervoersarmoede op Rotterdam-Zuid. En ook echt tot de conclusie kwam, ja, mensen die daar wonen, en dan het heel stereotype genderbeeld van de, wat voor werk mensen daar zoeken. Dus de mannen zoeken werk in de douchesector. En daar zit vooral op bedrijventerrein. En die zitten aan de rand van de steden of daarbuiten langs de snelwegen. Daar kom je niet zonder auto. Dus die mannen lieten heel veel werk schieten, want dan konden ze niet komen. Die hadden niet genoeg geld om een auto te kopen. Vrouwen werkten in de zorg en die moesten dan in het ziekenhuis werken. Dat zat wel op Zuid, maar je moest daar toch nog een heel eind voor reizen. Veel mensen fietsen niet. Fietsen op Rotterdam-Zuid wegzetten is ook niet altijd wat je graag doet. Je hebt geen berging, hij wordt gestolen, hij gaat kapot. Dus die gebruikt het openbaar vervoer en dat rijdt op zondagmorgen niet. Dat rijdt laat in de avond niet en dan draai je ploegendienst. En dan kun je het ook niet doen en dan vlieg je de laan uit als je twee keer te laat komt. Dus dat onderzoek is ook bekroond door de Sociaal-Economische Raad. Heeft het mede thema op het op de agenda gezet. Maar het laat ook zien dat het probleem echt stedelijk en suburbaan is en veel minder in het landelijk gebied. We hebben het niet over busjes in een landelijk gebied als het over vervoersarmoede hebben. We hebben het echt over grote groepen mensen. En zelfs hebben we twee delen van
het beeld is het vaak lastig. Hè? Want in het NOS-journaal doet het beeld van een bushalte in de polder die gaat verdwijnen beter dan dat je een bushalte in de stad skipt. Want daar zijn allemaal mensen en allemaal bussen en trams.
Klopt helemaal, maar uiteindelijk is misschien het beeld van de lange rijen voor het ziekenhuizen. Tijdens corona is ook een duidelijker pleidooi voor een betere gezondheidszorg. Maar we weten allemaal dat we goede gezondheidszorg nodig hebben en we doen het gewoon. Maak hele complexe beslissingen over welke medicijnen wel in het pakket en welke niet. Dus ja, wat goed verkoopt in de media hoeft geen reden te zijn om beleid te voeren. We zijn capabel genoeg om complex beleid in elkaar te steken. Als dat bij gezondheidszorg gaat, waarom doen we dat niet bij mobiliteit? Waarom moet het zo simpel zijn? Dus hadden files moeten wat doen. Kunnen we de burger toch wel uitleggen? Ik heb de burger heel hoog zitten.
Ja. Otto Raspe gaf al aan. Het is belangrijk dat hier in de metropoolregio je verbindt. Ik zou je willen vragen, wil je ook even verplaatsen? Want je bent wetenschapper. En regionaal besturen is gewoon een ander vak.
Klopt.
Maar zou je toch willen proberen, als je nou regionaal bestuurders hier hebt, wat zouden de drie prioriteiten moeten zijn van die mensen nu?
Okay, nu. Ik denk heel duidelijk praten over het probleem. Dus je moet echt het probleem durven te benoemen en het goed analyseren. Dus als jij blijft hangen in filelijstjes, in knelpunten, in ontbrekende schakels, dus als je blijft denken in dat systeem denken in plaats van mensen, dan maak je een fundamentele fout. Dus het eerste wat je moet doen is systematisch analyseren. U heeft er een goede bereikbaarheid en u heeft dat niet. En dat gewoon ook systematisch te communiceren. Jongens, je staat in een file, maar je bent het beste af van allemaal. En er zijn heel veel mensen die ontzettend worstelen. Als je dat maar goed voor het voetlicht kunt brengen, dan heb je de eerste stap gemaakt. Je moet die framing veranderen. En wellicht dat uiteindelijk ook de media meegaat. Wellicht. Het tweede is, denk ik, dat je met hele kleine ingrepen systematisch het openbaar vervoer kunt verbeteren. Dus het gaat echt om het versnellen van het bestaande systeem. En als je het versnelt, dan heb je altijd systeemwinsten. Dus elke bus die over een hele lijn 10 minuten sneller rijdt, die kun je dus vaker inzetten op dezelfde dag. De chauffeur kun je vaker inzetten op dezelfde dag. Dus als we dat langzamerhand doen, dan bouwen we een veel beter systeem. En zo heeft Zurich met echt hele kleine middelen een fenomenaal vervoerssysteem gebouwd dat, als je erin rijdt, toch helemaal niet zo snel is. Maar het sluit zo goed op elkaar aan. En het rijdt zo lekker door. Het rijdt niet hard, maar het rijdt door. Dat iedereen er gebruik van maakt. En dat is daar gebeurd omdat er geen geld was. De bevolking stemde tegen de metro. En toen zei Zurich, wat nu? Toen kwamen ze op de proppen met hele simpele, kleine maatregelen. Consequent elke maand de tram, 2 seconden, meer groen te geven.
En dus langzaam had het systeem in de goede
klein,
richting
dan. Ja, precies. Ja, precies, dan grote investeringen. Het gaat echt om het langzaam uitbouwen van het systeem. En als je dat doet, dan heb je winst en dan kun je dat langzaam. En dan genereer je ook meer vraag, want je systeem wordt beter. Je kunt meer frequent rijden langzamerhand. Dat genereert meer vraag. Je hebt een zelfversterkend systeem. Dus dat is één. Dus één, het probleem. Twee, doe die kleine maatregelen, breid het systeem uit. En drie, stop met alle maatregelen die het autogebruik bevorderen. Want daarmee ondermijn je uiteindelijk je eigen openbaar vervoer. Dat is het geld dat je anders kunt inzetten. Dus elke keer als het Rijk met een idee komt, dit moet gebeuren vanwege het nationale wegennet, moet doorstromen. Laat ze dan zien dat 80%, 90% van alle verplaatsingen op het nationale wegennet regionaal verkeer is. Mm-hmm. Het is helemaal geen nationaal verkeer. Dat is echt regionaal verkeer. Laat ons regio nou eens beslissen over hoe wij onze regio willen inrichten en wat belangrijk is voor ons.
Betekent dat ook dat je zegt van nationaal geld, verleg het naar regionaal?
Ja, daarmee krijg je veel slimmere keuzes. Dan ga je ook niet meer bedelen bij Den Haag, maar dan ga je zelf met het potje geld dat je hebt eens goed nadenken wat nou de beste investeringen voor jouw regio zijn vanuit het brede welvaartsperspectief.
Okay.
En vanuit rechtvaardigheid uiteraard.
Ja. Dankjewel, dat zijn er inderdaad drie. Zijn er mensen die willen reageren? Graag even de microfoon en je naam. En...
Ja, goedemiddag. Mijn naam is Rick Roeske. Ik ben een paar jaar geleden afgestudeerd bij het instituut aan de overkant TU Delft. Dus ik ben een vervoersingenieur. Maar ik ben het verder helemaal met u eens. En de vraag die ik aan u heb, die gaat eigenlijk over, volgens mij de reden waarom heel veel mensen ook zijn, het toekomstplan tram van de MRDA.
Ja.
Interessant om te horen trouwens dat de MRDA naar Den Haag toe een brief schrijft over tekorten, financieel, maar het naar de gemeente Rotterdam verkoopt als een beter tramplan. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Ik ben benieuwd, wat vindt u van de uitgangspunten die de MRDA kiest in dat tramplan voor het rechtvaardig van het tramplan? En dat gaat bijvoorbeeld over de loopafstand naar de tramhaltes toe. De reden waarom de tram eigenlijk zo weinig naar bewoording van de MRDA gebruikt wordt in Rotterdam. En de reden om te kiezen voor oplossing die daar op het scherm getoond is, de bus. Wat vindt u daarvan als planoloog?
Ik denk dat het fundamenteel probleem is het kijken naar de vraag. Als we vinden dat de vraag het juiste criterium is op vervoersland, laat het dan maar de markt over. De vraag is het verdelingsprincipe van de markt. Waar vraag is, iemand die kan betalen, dan komt de markt vanzelf. Dus als wij als overheid de vraag gaan gebruiken als het principe, dan hebben we toch iets mis. Wij als overheid zijn wij toch daar waar de markt zijn werk niet kan doen. Overigens hebben we daar zelf voor gezorgd. We hebben die wegen allemaal gratis aangelegd in de jaren 50 en 60. Die zijn helemaal niet betaald door de mobilist. We hebben als het ware als een soort start-up bedrijf heel snel die markt veroverd. En al die al mensen afhankelijk gemaakt van ons product, die auto. En daarna, dan konden ze niet meer terug. Hè. Hebben we ze mooi te pakken. En daarna gingen we lekker accijns betalen. Nou hebben we ze. Een soort Uber voordat het bestond. Zo zie ik de overheid. Maar dat is dus fout. En dus dat is de fundamentele fout. Het gaat niet om de vraag, het gaat om bedienen we alle mensen. De vraag met welke technologie je dat doet, is een open vraag. Iedereen heeft voorkeur voor de tram. Is aantrekkelijker, je weet dat die er is. Het is heel betrouwbaar. Je kunt die lijnen volgen. En toen we nog geen internet hadden en ik was in het buitenland, dan gebruikte ik altijd de tram. En dan kon ik altijd nog teruglopen als ik de verkeerde tram had genomen via de tramlijn. En dan was ik weer terug waar ik was geweest. Maar er zijn natuurlijk domme redenen om een technologie te kiezen. En dus je moet kijken naar efficiëntie, flexibiliteit en het nadeel van een tram. En ik ben zeker niet voor het... ik denk, je moet het openbaar vervoernetwerk uitbreiden. En dus je moet zeker geen tramlijnen afschalen. Dat zou ik zeker niet doen. Of je ze nog moet verlengen, is een andere vraag. Misschien ook wel. Maar je moet zeker kijken naar de andere structuur van het netwerk. Het netwerk is historisch in alle steden in Nederland nog steeds heel erg op het centrum gericht. Maar de bestemmingen hebben zich enorm uitgewaaid. Okay. En dus daarvoor is de bus veel geschikter. En de bus die kan ook goede tijd krijgen op de snelweg. Dus je hebt die regionale... Het gat zit echt op het regionale niveau. Dan kun je met de bus snel meters maken. Veel sneller dan met de tram. En je moet snel meters maken. En voor rechtvaardigheid. Maar ook voor duurzaamheid.
Dankjewel.
Dank u wel.
John Krijgsman. Ik noem mezelf soms zelfs patiënt van de RET in plaats van klant. Maar al mijn hele leven lang OV-gebruiker. En wat ik me afvraag is de rol van de MRDH in het sturen en bewaken van wat de concessiehouders doen met hun OV. Ik zie in Rotterdam, de RET een netwerk van tramlijnen en buslijnen exploiteren wat totaal geen netwerk is. Ik zie daarnaast een NS-netwerk wat niet geïntegreerd is qua tarief en qua dienstregeling in het aanbod wat we hier krijgen. En dan kunt u het wel hebben over dat Leiden-Dordrecht zo'n belangrijke lijn is. Dat is de lijn van de NS. Ander tariefsysteem, andere dienstregeling, andere uitgangspunten. En als ik met de trein op Rotterdam-Noord aankom, is in 70% van de gevallen, zie ik de tram waarmee ik naar huis wil, zie ik wegrijden. Want er is geen enkele sturing op. Als ik in Duitsland kom, kom ik in een verkeersverbund. Die hebben concessies waarin is vastgelegd, ja prima, dat die buslijn, die moet daar rijden, maar die moet 5 minuten na aankomst van iedere trein moet die vertrekken. Waarom kunnen we dat soort dingen niet organiseren? Want het gaat niet alleen om de snelheid van de voertuigen, maar het gaat ook om de snelheid van de reis van de klant. En als ik als klant straks 800 meter moet gaan lopen om een tram te nemen voor een rit van 10 minuten, ja, sorry hoor, dan doe ik dat niet meer. Dat is geen aanbod waarvan ik vind dat het bijdraagt aan een goede mobiliteit in de stad. Okay.
Dat is een hartekreet. Zit er ook een vraag aan Karel Martens aan vast?
Nou, het is eigenlijk ook een vraag om te bevestigen van, vind je niet dat een...
Natuurlijk!
Met de uitgangspunten die ik jou hoor vertellen, is het in feite, is mijn vraag, moet die metropoolregio niet veel meer de rol van regisseur op het vervoer overnemen om te zorgen dat er werkelijk goed vervoer komt? Want wat er nu gebeurt is in feite ongeregisseerd. Er is alleen maar een concessie gebaseerd op frequenties en de tijd van de eerste en de laatste rit. En verder zoeken de bedrijven het maar uit. En daar heeft de klant heel weinig aan. Ja.
Eens. Dus ik bevestig dat de rol zou moeten zijn. Ik zou verwachten dat ze die rol al lang gepakt hebben. Ja, ik denk dat de regio ook gewoon in hun doelstelling moet zetten dat bereikbaarheid is een basisrecht voor alle mensen van de regio. We bouwen een openbaar voedselsysteem dat over jaren daar naartoe gaat werken. En dat betekent basisbereikbaarheid qua tijd. Dus je in redelijke tijd bestemming kunt bereiken tegen redelijke kosten. En daar hebben we heel wat nog te doen met NS, die waanzinnig duur is. En systematisch wordt gemeten door alle mensen met een laag inkomen. Gewoon veel te duur is. En qua moeite. En dan hebben we het inderdaad dat je niet te lang hoeft te wachten, niet te veel hoeft te lopen, op een bankje kunt zitten terwijl je wacht en beschut bent. Ja, het lijkt me dat de voorzitter dat moet doen. Het verbaast me dat dat zo slecht is hier. Misschien is het ook een relatieve verwachting van het Nederlands publiek. En dat is een prima verwachting. Hè. Ik haalde het Zürich al aan. Daar is het inderdaad zo dat de bus komt aan en je stapt uit de tram, staat klaar, je stapt in de tram en je hebt geen eens in de gaten dat je overstapt. Zo super is het. En zo kan het dus ook. En daar heb je echt geen bijzondere middelen voor nodig. Dat is gewoon een kwestie van beter communiceren en inderdaad beter regisseren. Dus ik deel.
Ik ga even met je welnemen naar die mevrouw die had ook nog een vraag. Ja, als u de microfoon door wil geven, graag.
Mijn naam is Marga Vintjes en ik ben van de gemeente Westland. Het is ook een regio met een vervoersvraag, ja, zal ik maar zeggen. Ja. Vooral om er te komen, maar dat terzijde. In mijn functie heb ik ooit meegerekend aan de Blankenburg-tunnel opzet. Dat heet nu anders. En wat mij toen verbaasde was dat een MKBA bij een autoweg, die wordt berekend elke kilometer van verwachte auto's. Elke verwachte autokilometer brengt geld in het laadje, want het is economisch. Maar bij het openbaar vervoer is de MKBA puur gericht op verkochte kaartjes. Mm-hmm. Dan kun je dus helemaal niet op de toekomst kijken. Ik weet niet of... Zo was het in ieder geval destijds. Ja. En mijn vraag is, kan u en uw collega's, kunt u daar wat aan doen, zodat men dat anders gaat inrichten in elk geval? Want een vervoerder die naar Westland gaat met het OV, die is economisch heel veel waard.
Helemaal met u eens. Dus een van de dingen waar ik al 20 jaar na tegen te hoop loop, is de kostenbaatanalyse en hoe we die doen. De verschuiving naar de brede welvaart leidt ook een beetje tot het openen van die zwarte doos die de kostenbatenanalyse is. En waar heel veel standaard manieren van berekenen zitten, zitten heel veel ook kostenposten in die we dan nooit berekenen. Doorsnijding van natuur, luchtvervuiling, nemen we vaak helemaal niet mee. We weten dat het er is, we zeggen dat het er is en het komt dan uiteindelijk niet in het kostenplaatje terecht. Of we doen het omgekeerd. Ja, de vraag naar vervoer is er toch, die is gegeven, ongeacht van wat wij bouwen. En dus, als we de weg verbreden of een nieuwe tunnel bouwen, is er minder file en dus is er minder uitstoot. Dus we draaien nog eens even het verhaaltje om. Net zoals de regio het schrappen van de tramlijn met allerlei drogredenen probeert te verantwoorden, doen we dat met de kostenbatenanalyse ook systematisch. Ik denk dat we veel eerlijker moeten zijn. Ik denk dat een deel van het verhaal dat mensen weinig vertrouwen hebben in de overheid. Dus ik afkeer van de overheid. Is dat de overheid niet eerlijk is naar de burgers. En op een onredelijke manier. En de burger probeert te bespelen. En ik denk dat dat een van de problemen is. Dat moeten we helemaal niet willen. Ik denk dat heel veel burgers best mee willen in die duurzaamheid. Maar ben dan eerlijk. En zeg dat het pijn gaat doen. Maar we werken er hard aan dat het zo min mogelijk pijn doet. En zitten we elkaar niet voor de gek te houden. Dat is mijn beeld. Maar... En de kostenbatenanalyse is in mijn beeld een van de manieren om elkaar voor de gek te houden.
Dank Karel Martens.
Ja. Merci.
Blijf ons volgen via je favoriete podcast-app.